de connectie tussen vrouwen die natuurlijk komt. Dus ik zou zeggen dat in mijn leven, wel, ik was misschien open om dat te krijgen, om dat te accepteren.
Ik heb in mijn leven ook heel veel mannelijke vrienden en helden inspiratiebronnen.
Ik heb trouwens wel een woordje met een clubje vriendinnen.
Ja?
Wij noemen onszelf een tripartite. En als we dat willen afspreken, zeggen we: ik heb dringend nood aan tripartite.
Maaike, we liggen voor deze introductie samen op mijn prachtige blauwe tapijt in mijn living. De luisteraars horen dat misschien.
Dat is tapijt dat je gekocht hebt met Lotte in Marrakesh, of niet?
Ja, helemaal. Maar we liggen hier niet zomaar, hè. We zijn eigenlijk ons huiswerk aan het maken.
Ja, huiswerk dat we kregen van onze centrale getuige van vandaag, van Toya.
Uh-huh. En Toya die is gespecialiseerd in iets en dat noemt Alexandertechniek. Ze gaat dat straks wel uitleggen wat dat is. Maar wij moeten van haar elke dag op onze rug liggen op een tapijt, 10 minuten lang, met 2 boeken onder ons hoofd. De zalige maken.
Ja, ik kan hier nog wel even zo blijven liggen. Alhoewel ik nog een boek voor mijn hoofd zou willen ook.
Soms, ja, het is waar. Soms draai ik mij om en dan kijk ik naar buiten, naar de wolken. Dat is ook zo geweldig, eigenlijk.
Dat is eigenlijk het beste huiswerk dat je kunt krijgen, toch? Merci, Toya.
Geniet er nog even van, Maaike. Maar na de jingle gaan we ons wel weer aan tafel moeten zetten om de rest van de podcast te maken. Ik vind dit niet zo comfortabel om op te nemen.
Oké, dan. Ja, we zitten weer voor onze microfoon, Eva.
Yes.
Met rechterrug. Maar eerst en vooral, vertel ik hier aan de luisteraars op welke wonderbaarlijke wijze jij Toya hebt ontmoet en ze dus zo in onze levens is gekomen.
Oh ja, dat wil ik graag vertellen eigenlijk. Je weet, Maaike, dat ik aan een videodocumentaire werk in Uruguay momenteel. Hè? En deze zomer was ik daar al voor de 2e keer. En op een dag postte ik een fotootje van mijn morning pages en een koffie in een superleuke koffiebar in Montevideo, dat is de hoofdstad van Uruguay, op mijn Instagram. En echt een minuut later kreeg ik een berichtje terug van Toya, die ik niet kende. Maar zij volgde mij omwille van deze podcast. Zij is eigenlijk fan van Bruto Nationaal Geluk.
Maar hebben wij luisteraars aan de andere kant van de wereld?
Wel, ja, niet helemaal eigenlijk. Want Toya die woont in Gent. Dat is een Uruguayaanse die met haar Vlaamse man en haar 3 kinderen in Gent woont. En dus die stuurde van, hey, je bent in mijn stad. Dat was echt super tof. En ik had dan geantwoord natuurlijk. Dus we hebben van alles uitgewisseld. Maar van zodra dat ik dan terug in België was, heeft zij mij uitgenodigd bij haar thuis. En dan ben ik daar op een zondagnamiddag taart met mate gaan eten en drinken. Haar mama uit Uruguay was er. En dat was zo'n toffe namiddag. En dat klinkte zo goed, ook met mij en Toya, dat we daarna nog verder hebben afgesproken om iets te gaan drinken. Ze is al een keer meegekomen naar mijn tangoles. Ik ga nu naar de première van haar zoon. Alles wat. We zijn vriendinnen geworden. En het is toevallig, of het moest zo zijn, denk ik eigenlijk.
Ja, het lijkt toevallig, Eva, maar misschien is het meant to be. Hè?
Ja, zo lijkt het ook, ja.
Eigenlijk ging dat bij ons toch ook zo.
Ah ja.
Ik was al een tijdje tegen Sophie, onze gemeenschappelijke vriendin, aan het zeggen dat ik podcast wou maken. En dus ja. Zij dacht, ik zet Maaike een keer samen met Eva, want die maakt.
Mm-hmm.
Die is toevallig de beste podcastmaakster van Vlaanderen.
Toevallig.
Wij dronken koffie. Sindsdien zijn we onderweg en we hebben superveel aan elkaar. En we maken hele mooie dingen samen.
Ja.
Dat lijkt toch ook. Ja, dat is misschien de kracht van het toeval, hè? Dat dan het een brengt het ander voort en dan lijkt het alsof het zo moest zijn. Ik denk trouwens, het lijkt altijd alsof mensen plannen maken en doelen hebben en hun dromen volgen, maar misschien volgen mensen eerder hun goesting. Een soort nieuwsgierigheid die ze dan achterna gaan. En door nieuwsgierigheid kom je vanzelf in nieuwe dingen, door ontmoetingen, door verhalen van anderen.
Ja, ik vergeet dat ook soms. En ik denk dan altijd, ik moet een strategie bedenken om ergens te geraken. Maar eigenlijk moet ik dus gewoon mijn neus volgen.
Ik denk het.
Ja.
Nieuwsgierigheid blijkt veel belangrijker in ons leven dan wij denken, denk ik. Denk ik.
Je denkt veel, hè?
Ja. Een beetje te veel soms. Het werkt dus heel goed om niet alles te bedenken, maar om je te laten leiden door waar je nieuwsgierig naar bent. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen, Eva.
Je meent het niet.
Echt waar, het zal u niet verbazen. Maar professor Todd Cash dan noemt nieuwsgierigheid zelfs het ontbrekende ingrediënt voor een bevredigend leven.
Wow, dat klinkt goed. En wetenschappelijk onderzocht. Perfect, we zitten goed. Ik ben nu al nieuwsgierig naar de rest.
Voilà, dat is ons thema van vandaag.
Ja.
Hoe belangrijk het is om verwonderd te blijven in ontmoetingen met anderen en om open te staan voor hoe zij jou kunnen inspireren en jij hen.
Ja, en daar had Toya dus ook superveel over te vertellen. Zij trakteerde mij trouwens op een reeks Alexandertechniek in ruil voor dit interview. Leuk, hè?
Ja, maar wat is dat dan, Alexandertechniek? Ik heb daar nog nooit van gehoord.
Nee, ik had daar ook nog nooit van gehoord voor ik haar volgde op Instagram. Maar voor mij is het eigenlijk iets dat ligt tussen kiné en osteopathie. En het gaat over je ruggenwervel, over een goede houding, over pijnvrij door het leven gaan. Allee, zwat. Ik heb zo'n les opgenomen en laat Toya het eigenlijk zelf uitleggen.
Oké, in het Spaans dan?
Ah ja, nee, dat moet ik nog vertellen. Normaal gezien geeft Toya mij altijd die les in het Spaans en spreken wij Spaans, omdat ik dat ook wel leuk vind. Maar voor deze ene keer, en zij kan ook perfect Nederlands, hè, heeft ze de les in het Nederlands gegeven en doen we het interview ook in het Nederlands. Maar je zal ons af en toe eens horen overleggen over een woord, hoe dat we dat in het Nederlands moeten vertalen.
Zullen we beginnen?
Ja, we gaan beginnen.
Voel jezelf en voel je voeten op de grond. Voel je adem, bewegen van je adem in je lichaam, waar is dat bewegingen gebeuren en laat het maar zijn, zonder iets te veranderen nu.
De Alexandertechniek is zo'n goede methode om een beter leven kwaliteit te hebben. Het is iets zo basis als een zo simpel te leren. Wij werken met het hele systeem dat we zijn. Dus we zijn een skelet, we zijn spieren, we zijn organen, we zijn emotions, we zijn denken. Maar ja, de principe van de Alexandertechniek is de relatie tussen het hoofd en de wervelkolom. En het hoofd met wervelkolom en bekken en pelvis. Hoe we kunnen minder inspanning in onze spieren hebben en laten dan ons skeletum zijn plaats vinden. Want we hebben een slim design. Een buen diseño. Want het is niet een moeilijk of acrobatic of bijzonder. Nee, het is iets dat we kunnen echt gebruiken in ons leven, constant, daily leven, hoe zeg je, quotidiano, no?
Dagelijks leven.
Ja. Dagelijks leven, ja. Hoe kunnen we beter ons lichaam en geest gebruiken met minder inspanning, met minder stress? En is ook een techniek dat super goed is voor mensen die ook een concreet activiteiten als muziek doen, muzikanten, acteuren, dansers. Ja, het is een echte goede tool, ramienta, no? Te krijgen. Maar ook voor de mensen die niet dat doen en ze zijn aan werken urenlang met een computer en zitten en ze willen een beter houding, minder inspanning, en geen rugpijn, geen nekpijn, geen hoofdpijn hebben elke dag. Ja, het is ook een techniek die ze kunnen leren, super makkelijker.
Ja. Eigenlijk wil je iedereen stressloos en pijnloos door het leven laten gaan, toch?
Iedereen, ja.
Ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, Eva, dat je mij nu echt nieuwsgierig hebt gekregen naar die Alexa. Eerst dacht ik, wat heb jij in ruil gekregen? Maar nu denk ik, Dus ik ga denk ik binnenkort ook een afspraak met Toya doen.
Ik ben blij dat besmettelijk is, mijn enthousiasme.
Ja, toch wel. Zo werkt het ook, hè, trouwens. Goesting en passie zijn besmettelijk.
Aha.
Als je iemand anders ziet gaan voor een droom, heeft dat effect op jou en op alle anderen die kijken. En dat betekent, dat vind ik eigenlijk heel goed nieuws, want dat betekent dat je anderen ook kan steunen door zelf voor een goed leven te gaan. Omdat je hen daarmee de toestemming geeft om ook voor hun dromen te gaan en in hun talent te gaan staan, om te durven stralen, zeg maar. Mm-hmm. Want het is besmettelijk.
Ja.
Bovendien willen we toch allemaal liever contact met anderen die graag doen wat ze doen. Hè? Dat verbetert de wereld ook. Een contente juf Alexandertechniek, maar ook een contente bakker, een vrolijke ober, een blije meester. Dat maakt toch immens veel verschil.
Ja, en zo is het ook allemaal begonnen bij Toya, blijkbaar, naar passie voor Alexandertechniek. Ze werd besmet door iemand anders. Luister maar.
Wel, ja, het is iemand, een danslerares van ik. Want in mijn verleden was ik dans en theater aan het studeren. Ik was in een dramaschool en een dansschool. Plotseling had ik een, hoe zeg je dat, een hinze. in mijn enkele. Ja.
Verstuiking?
Ja.
Ja, een verstuikte enkel.
Ja. Dat ik ga op dat moment. En dan... Ik had een super lieve danslerares, Carolina. Carolina Besubieski. Een super mooie danseres ook. En ze zei aan mij... Ah, waarom ga je niet naar Alexander Techniek les? Waarom ga je niet naar Marianne? Dus ik begon met de Alexander Techniek voor mijn enkelprobleem.
Ja.
2 of 3 lessen daarna... Ik was helemaal vergeten waarom ik begon met de Alexander Techniek, maar ik wou niet meer stoppen. Ja, op dat moment ik begon een beetje te vragen aan Marianne, ah, hoe kan ik dat ook meer doen? Ja, ik zou graag een Alexander Techniek teacher worden. Op dat moment was er geen opleiding in Zuid-Amerika.
Ja, en toen ze dan had besloten dat ze dat wilde doen, Alexander Techniek, kwamen er verschillende vrouwen op haar pad die haar ook echt hebben geholpen. Waarschijnlijk ook niet toevallig.
En dat was een vriendin van mijn ouders. Zij woonde op dat moment. Ze was vroeger in Argentinië, maar dan ze woonde op dat moment in Washington D.C. Want ik was nog jong. Ik was op dat moment misschien 20, 19. En vandaar, van Washington D.C., ik kon een beetje zoeken voor opleidings in de hele land. Er waren veel opleidings. En ik ging eerst in Virginia en daarna naar New York. En dan ik bleef in New York 1 jaar. Alleen bezoeken scholen. Want op dat moment ik kon niet de visa krijgen voor 3 jaren opleiding doen.
En dus keerde Toya onverrichter zaken en zonder diploma terug naar Uruguay. En toen was er... Weer toevallig of niet, een workshop Alexander Techniek door een heel bekende Engelse vrouw.
Die kwam naar Uruguay en dan ik ging direct naar de workshop, super blij. Ik moet zeggen, dat was de volgende vrouw die in mijn leven de deuren open en de hart open. En ze zei, ja, waarom kom je niet naar mijn opleiding in Londen? Ik ga aan jou alle papieren in orde brengen. Aan jou helpen ook werk te vinden, dat je kan je opleiding betalen. Yes.
Wow, wat een mooi voorstel. Maar toch bleven die reis en de opleiding veel te duur voor Toya op dat moment. En net toen ze had besloten om niet te gaan, kwam die vriendin uit de Verenigde Staten opnieuw op bezoek. Met een cadeautje.
Ja, doe maar. Ik ga jou het geld voor de eerste 3 maanden geven. En ik was, hè? Maar je geeft me al veel gegeven. En toen ik was in je huis in Washington. Nee, maar echt, ik wil aan jou dat geven. Dus doe je valises en, en ga naar Engeland. En dan, ja, dat was echt bijzonder.
Zo tof, jong. Ja, als mensen zien dat je gepassioneerd bent en jou echt willen helpen, dat is toch prachtig?
Zalig.
Ik heb trouwens ook het gevoel dat Toya heel erg geïnspireerd werd door die Engelse lesgeefster. Hè?
Ja.
En dat doet mij denken aan een YouTube-filmpje dat al jaren circuleert over een leerkracht die Mr. Jensen heet en die echt het verschil maakt in iemand zijn levensverhaal. Je moet het maar eens opzoeken.
Okay.
Het is een heel krachtig voorbeeld van hoe iemand die ons ziet en aanmoedigt alle verschil kan maken.
Mm-hmm.
En vaak is dat toch een mooie rol die een lesgever kan spelen, hè? Wie was jouw Mr. Jensen, Eva?
Goh, ik heb er wel veel, denk ik, Maaike. Ja, ik herinner mij eerst en vooral aan de muziekschool. Ik heb zo woord gedaan, mijn leraressen woord. José Tulkens en Anne Sales, wie weet luisteren ze. Ja. Ik kan ze dan maar beter vernoemen. Hè?
Voilà, José.
José en Anne hebben mij de passie doorgegeven voor woord, voor praten, voor toneel. Ook mevrouw Ernste van Op de Voskeslaan van Spaans. Kennen die nog, Maaike?
Nee, ik heb Duits gedaan.
Ah, jammer wel. Ja. Dat was wel een goedje. En ook mevrouw Bonting van Frans, hadden die?
Nee.
Ah, ook niet. Die hebben er echt voor gezorgd dat ik mij wou smijten voor die talen Frans en Spaans. Maar ook op de rit, hè. Ja, ik heb heel veel les gekregen van Luc Hakes bijvoorbeeld. Mm. Die heeft mij heel veel geholpen. Maar ook een Chantal Patin, Edwin Bries. Dat waren echt inspiratiebronnen voor mij.
Maar zo toffe mensen allemaal. Mm-hmm. Er is trouwens een van mijn favoriete quotes die daar heel goed bij past. En die gaat als volgt. Be an encourager. The world has plenty of critics already.
Ah, ja.
Ik probeer dat wel in mijn achterhoofd te houden.
Ja, maar jij doet dat constant, Maaike. Ja, dat is echt iets dat jij doet.
Ik probeer dat ook echt.
Mm-hmm.
Ik denk, ja, we denken vaak dat we mensen helpen door kritiek te geven en door hen te laten zien waar ze aan moeten werken. Dat is ook wat wij in onderwijs verwachten of in opvoeding. Maar het tegendeel is waar.
Ja.
Mensen blijken veel meer te leren als ze warme, ondersteunende, positieve feedback krijgen. Ja. Als ze zich veilig voelen en gewaardeerd. Blijkbaar komt er dan meer vermogen om dingen anders aan te pakken. En het blijkt zelfs, als je eerst een stevige affectieve band met iemand opbouwt, zo heet dat dan, dan pas kan die met mondjesmaat tips ontvangen over wat er beter kan.
Okay.
Want mensen zijn daar heel gevoelig voor, gevoeliger dan we zouden willen zijn.
Voor kritiek,
voor
ja.
Voor kritiek en voor afwijzing. En dat hangt ook samen, denk ik, met onze diep gewortelde evolutionaire angst. Daar hadden we het al over. Hè. We zijn bang om niet meer bij de groep te horen.
Ja.
En dus kunnen we kritiek ook heel moeilijk, daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Dat blijft ook lang in ons geheugen hangen. En
ja.
Dat is een beetje een doorn in relaties ook vaak. Dus eigenlijk is het idee dat je vooral aanmoedigt waar je meer van wil. En pas na lange tijd in warme relaties zachtjes en klein aangeeft wat je minder fijn vindt. Okay. Of misschien zelfs wacht tot die ander zelf om feedback vraagt.
Ja.
Want hoe meer je laat zien wat je wel wil, hoe meer daggedrag groter wordt en hoe minder ruimte er ook is voor wat je lastig vindt.
Ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Een goede raad van tante Maaike. Hè?
Ja.
Bedankt daarvoor.
Ja, graag gedaan. En het klopt, hè? Het is uit ervaring dat ik het weet.
Ja, ja, het
en bovendien,
zeker.
Door zelf zo mild te zijn voor anderen, kan je anderen aanzetten om op hun beurt dat ook te doen.
Ah, ja.
En dan wordt het ook een soort positieve besmetting.
Zalig.
We weten namelijk uit onderzoek dat goede daden echt besmettelijk zijn, dat iemand iets goeds zien doen aanstekelijk is, dat mensen dan meer geneigd zijn om ook iets goeds te doen. En ook als iemand iets voor jou doet, is de kans groter dat jij daarna iets voor iemand anders doet. Is ook het hele pay it forward idee.
Ja.
Of die random acts of kindness. Dat verandert echt de wereld.
Ja.
Als jij glimlacht naar iemand, of goedemorgen zegt, of een zwerfboek achterlaat op een bank en iemand raapt dat op, dan gebeurt er ook iets waardoor die ander in de loop van zijn dag makkelijker ook hulpvaardigheid toont of goede daden stelt.
Ja.
En ook in het onderwijs, denk ik, is dat zo, dat dus iemand die aanmoedigt heel veel verschil maakt.
Ja.
En als iemand jou heeft aangemoedigd, is er meer kans dat jij dat ook voor anderen wordt.
Mm-hmm.
Dus is de logische vraag, Eva, voor wie ben jij een Mr. Jensen?
Oh ja, goeie vraag. Ja, ik hoop, ik weet eigenlijk dat ik dat ben voor veel van mijn studenten. In postgraduaat of in journalistiek. Want veel van die studenten worden daarna ook nog een keer collega's en vriendinnen en die geven mij dan wel die feedback. Dus dat is wel fijn om te horen. Hè? Ja. Zeg, wat mij wel opvalt bij ons allemaal, Maaike, nu ben ik aan het veralgemenen, is dat er toch wel veel vrouwen in ons leven zijn die ons inspireren en helpen. En ook bij Toya was dat zo. Het zijn vooral vrouwen die een belangrijke rol in haar leven spelen. Ook toen ze bijvoorbeeld emigreerden naar België.
Nu, momenteel, ja, ik moet zeggen, ik heb ook hier in Gent vrouwen die zijn mijn vriendinnen, dus ze zijn mijn dezelfde leeftijd. En ja, ik zou niet kunnen zonder hun steun. Mijn Frans vriendinnen, mijn Argentijnse vriendin, twee supergoeie vriendinnen, die, ja, ze zijn altijd daar, weet je, om gewoon een babbeltje te hebben of iets te drinken en een babbel. En dat is super belangrijk voor vrouwen. Hè? En ze zijn een beetje sisters, zussen. Hè? We hebben een woord in het Spaans dat ik weet, ik ben niet zeker of het bestaat in het Nederlands. Solidariteit. Dat betekent de hulp tussen elkaar, tussen iedereen bedoel je.
Ja, solidariteit. Ja.
Solidariteit, mm-hmm. Solidariteit. Maar dan we hebben een ander woord. In plaats van solidariteit, in plaats van solidariteit, is sororiteit. En dat is alleen de solidariteit tussen vrouwen.
Ah, ja.
Ja, het is dat netwerk dat gebeurt tussen vrouwen, dat is een vriendschap, maar ook de hulp en ook de zusgevoel. De connectie tussen vrouwen die natuurlijk komt, gebeurt. Ja. Dus ik zou zeggen dat in mijn leven, wel, ik was misschien open om dat te krijgen, om dat te accepteren. En veel vrouwen dat ik voel dat ze makkelijk hun deuren open voor mij en waarschijnlijk voor veel andere vrouwen ook. En, mm-hmm. en ja, en dat is iets super mooi en bijzonder en belangrijk, ik denk, voor vrouwen. Mm-hmm.
Oh, wauw, zo'n cool woord, Eva.
Echt,
sororida.
Sororida. Zalig woord. En ik dacht ook direct, dat is het, hè. Waarom hebben wij dan niet in het Nederlands zo'n woord? Want in het Engels is het volgens mij sisterhood.
Ja, of sorority. Dat
ja. Ook, ja. Ah, ja. Dat bestaat ook. Ja. Maar in het Nederlands, ja, ik kwam niet verder dan zusterschap.
Och, nee. We moeten echt een nieuwe vertaling hebben. Want zusterschap echt, klinkt zo religieus.
Ja, zo katholiek, ja, voilà, ja. Inderdaad. Ja.
Meidengroep. Zouden mm-hmm. we kunnen zeggen?
Dat klinkt nog wel Nederlands.
Van hou maar op, ik blijf erbij. Nee?
Of met de meiden, dat liedje van Merel. Ja, voilà. Dat is wat.
Kuttenkring, kunnen we ook nog?
Oh my god, kuttenkring.
Nee. Ik heb trouwens wel een woordje met een clubje vriendinnen.
Ja?
Wij noemen onszelf een tripartite. Uh-huh. Tripartite is eigenlijk een muziekstuk in drie delen of zo. Hè? Of
ja.
Een driepartijenstelsel.
Drie partijen, ja, voilà.
Maar wij noemen dat dus een tripartite. En als we dat willen afspreken, zeggen we... Ik heb dringend nood aan tripartite. Want wij zijn tripartite.
Ik heb hem. Hilarisch, Maaike. Maar voor de duidelijkheid, dat hoeft toch niet alleen met vrouwen. Hè? Dat kan toch ook met mannen. Want ik heb in mijn leven ook heel veel mannelijke vrienden en helden inspiratiebronnen. Ik heb drie paar pieten. Kan dat ook?
Tuurlijk. Alhoewel in deze tijd kan dat misschien niet. Nee. Het heeft namelijk niets met gender te maken, toch?
Nee, dat is waar.
Het gaat over personen, hè? Met of zonder baarmoeders en pieten. Dat zijn niet belangrijk. Maar wat dat wel belangrijk is, blijkbaar voor de meeste mensen, is dat je laat omringen en ondersteunen door mensen die voelen als min of meer gelijkaardig aan jezelf. Het gevoel van, als hij dat kan of zij dat kan, en die lijkt op mij, dan kan ik dat ook. Dus er is wel iets van waar dat we vaker geïnspireerd worden door iemand die op ons lijkt, want dan denken we...
Ja, dat is een soort van thuisgevoel. Het gevoel dat je niet alleen bent.
Ja. Klopt.
Oké, ik snap het.
Even nog iets ingewikkeld tussendoor, Eva.
Oei.
Om onszelf en... Daar zijn we voor.
Ja, dat is waar.
Om ons... Of ik toch. Mm-hmm. Daarvoor zit ik hier. Om onszelf en onze luisteraars te verduidelijken waarom het zo belangrijk is om elkaar te ondersteunen, mm-hmm. zou je de verdeling van psychisch welbevinden onder de bevolking in zo'n Gauss-curve kunnen voorstellen?
Ah ja, hoe was dat weer?
Curve met zo'n bel in het midden.
Ah ja, zo lijkt een heuvel eigenlijk.
Lijkt een heuvel, ja. Het begint klein links en dan komt er zo'n bel in het midden en dan komt er weer een kleine groep rechts.
Ja,
dus de groep in het midden is het grootste. Bijvoorbeeld de verdeling van lengte of gewicht of zo ziet dat er ook zo uit. En als je zo'n curve hebt, dan zit er volgens psychisch welbevinden dan, zou er een kleine groep helemaal links zitten.
Mm-hmm.
Dat zijn de mensen die het psychisch echt zwaar hebben.
Okay.
Dan zit in het midden de grootste groep, mensen die ça va zijn, die psychisch oké zijn.
Okay.
En helemaal rechts zit opnieuw een kleine groep mensen die floreert, die echt straalt.
Ah.
We zijn vanzelf geneigd om onze inspanningen te richten op die groep links, op wie het moeilijk heeft.
Op de psychologen dan?
Ja, die willen wij helpen, maar misschien hebben we dat allemaal wel. Ja, die kleine groep die het lastig heeft, die willen we ondersteunen.
Dat is waar,
En dat is ook mooi, maar we vergeten soms hoe effectief het is om die grote groep in het midden, die nu zegt het is ça va, om die ook te helpen om meer te floreren. Want als we die grote groep die zo is, kunnen bewegen richting floreren, naar rechts dus,
dan
schuift
die
hele curve mee.
Ja.
Ja, dan schuift het hele psychisch welbevinden in de bevolking mee.
Okay.
Dan gaan we gewoon allemaal verder op diezelfde schaal. En net zoals als sommige mensen groter worden in lengte, dan verandert de curve van lengte van de bevolking vanzelf.
Okay.
Dus dat is ook goed voor wie het lastig heeft.
Ja. Dus we trekken elkaar allemaal mee, Jan.
Ja, en dat is dus, en daarom wil ik het vertellen, een hele duidelijke aanmoediging om ook jezelf en iedereen om je heen, voor wie het nu zo is, het leven, of ça va, of die zegt het is oké, om die te helpen om echt te stralen, om te durven gaan voor flow bijvoorbeeld, en passie, en talent, en inspiratie, om dus naar dat floreren te gaan. En dat dus geen egoïsme is of een soort luxe voordeel, want hoe meer florerende mensen, hoe beter voor de hele curve, voor de hele wereld, en daardoor ook voor wie het zwaar heeft.
Okay.
Want het is besmettelijk, zoals we al zeiden, en je verschuift dus die curve.
Ja.
En die curve kan je verschuiven door, bedenk maar concreet, bijvoorbeeld een kleine babbel met iemand te doen, iemand te vragen hoe gaat het met jou, of iemand een compliment te geven. Maar dus ook door iets goeds voor jezelf te doen, waardoor jij steviger en tevredener in het leven staat.
Mm-hmm. Ik post bijvoorbeeld elke ochtend, de mensen die mij volgen op Instagram weten dat, een foto van mijn ochtendwandeling, als het mij gelukt is om te doen. En ik hoor daar heel vaak mensen die daardoor geïnspireerd zijn, die dan zeggen, ah, ik ga ook zoiets doen. Is dat dan de curve al een beetje verschuiven?
Ja, zeker. Ja. Ja.
En deze podcast maken, dat is nu toch ook de curve verschuiven?
Ja,
of niet?
Absoluut. Ah. En je ziet ook dat dat telkens goed is voor ons en goed voor de wereld. Hè?
Ja, ja, zeker. Voor ons ook, ja.
Ja. Mm-hmm. En je verschuift trouwens ook de curve, en daar hebben we deze aflevering dan meer over, door op te kijken naar iemand. Dus als je iemand kan bewonderen, dus als jij iemand bent die bewonderd wordt, zoals die volgers die jou bewonderen op Instagram omdat je een ochtendwandeling doet, dan verschuif je ook de curve, want je zet anderen in beweging.
Okay.
Bewondering is een goede motor voor verandering, blijkbaar. Inspiratie, jaloezie, heel krachtige manieren om in beweging te komen.
Ja, ik heb dat ook aan Toya gevraagd, naar wie dat zij zelf opkijkt.
Ja.
Juana la Loca.
¿Quién es?
Maar Juana la Loca is van de middle age, no? Tina Turner. Madonna, ik weet het niet. Er zijn veel... Pina Bausch, een danseres.
Wie is dat?
Een danseres. Die Isadora Duncan, ook een danseres. Pina Bausch is een... de danseres die begon... De choreografer die begon met de... dans en theater bewegen. Maar nu ik ben zeer slecht met namen met bekende personen. Zeer slecht. Ik vergiet de namen altijd.
Ja. Maar het zijn allemaal sterke vrouwen, hè? Die gepionierd hebben, of die toch?
Misschien wel, ja, misschien wel. Sterker, misschien in de sterke vrouwen in de dat ze konden zijn droom of hun droom maken. Satisfy in de manier dat, dat je bent in je weg.
Ja.
Weet je? Ja.
Ja, vrouwen die een eigen weg gaan, die dromen waarmaken.
Ja.
Naar wie kijk je eigenlijk op, Maaike?
Ja, ik ging net zelf de vraag naar jou. Maar jij waardeert. Ja. Maar weet je wat? We zullen er een keer een oefening over doen samen.
Oké, dus hoe hebben we nodig?
Papier en een stilo.
Ja.
Die oefening noemt de heldenoefening.
We nemen er altijd onze bullet journal bij, blijkbaar.
En de eerste opdracht is, kies 5 helden. Gewoon onder elkaar, niet in volgorde van belangrijkheid.
Oké.
Oké, kies er nu nog een keer 5, Eva. En nu niet degene die je zou moeten bewonderen. Want op mijn eerste lijstje staat bijvoorbeeld Esther Perel.
Ja, bij mij ook.
En Edith Eger.
Ah ja.
Dat zijn zo echt duidelijke helden.
Ja.
Maar nu een keer kijken of je nog eentje kunt maken met helden die je inspireren, die misschien niet voor iedereen helden zijn.
Ah ja.
Die misschien dichterbij staan of gewonere mensen zijn, maar waar je toch op... Ja. Jean-Marie Pfaff bijvoorbeeld, of zo.
Ja, die ga ik heel zeker op zien.
Pippi Langkous.
Ja, die is leuk.
En dus nog een keer 5.
Ja, ik merk dat die mensen toch allemaal veel dichter bij mij staan.
Ja. Dat is interessant, want nu is de volgende vraag om met dat tweede lijstje aan de slag te gaan en naast iedereen de helden, dus naast elke held, de waarden op te schrijven waar hij of zij voor staat. Dus welke waarden vind jij nu in die ander zo inspirerend? En dan zou je kunnen denken aan sterk of liefdevol of krachtig of vrij of artistiek, levendig, trots, vrolijk, energiek, rustig juist. Ja, dat soort dingen.
Ja. Ik heb veel gelijkenissen, blijkbaar.
Ja, dat is interessant. Dat is interessant, hè. Dat je gaat zoeken naar... Zijn er waarden die vaker terugkomen?
Ja.
En ook, dat is dan de volgende vraag, hoort mij al komen, zouden dat ook waarden zijn die jij liever meer zou willen leven? Hè? Dus wat zegt dat over wat je zelf graag meer in je leven zou willen brengen? Ik heb bijvoorbeeld heel vaak... Lef.
Ah ja.
Mensen die durven, blijkbaar. Ja.
Ik heb allemaal mensen met een missie.
Tof.
Ja. Zo zeer toekomstgericht en met een missie dat ik ze denk, ja, die weten zo waar dat ze voor gaan.
Ja.
Ik denk dat dat bij mij er dan wel uitkomt.
Ah, terwijl ik eigenlijk juist mensen heb die durven spelen en proberen.
Zonder missie.
Zonder missie.
Zalig. Ja.
Oké, de volgende opdracht om het af te ronden is... Kies 1 held van je lijstjes. Mag het bovenste lijstje zijn of het onderste. Hetgeen dat je het meest de held die het meest je hart doet opspringen eigenlijk. Ja. Dus kies er eentje. En probeer dan de volgende dagen eens wat vaker zijn of haar stijl uit.
Oké.
Kijk eens of je daar wat karaktertrekken van kan nabootsen. Een beetje een activiteit doen waar die ander van zou houden.
Ja, ja.
Wie zou dat nemen?
Ik had hier bijvoorbeeld opgeschreven Pauline van Blom, van die ecologische bloemenwinkel in Gent. Ja, die had ik dus opgeschreven, omdat die echt zo'n duidelijke missie heeft en daar alles aan hangt en die gaat en die ziet er altijd zo gelukkig uit. Zot, ja.
Ja.
Ken ze een beetje persoonlijk, maar ook niet goed genoeg om dat te weten. Maar,
en eigenlijk dus, is dan de opdracht niet dat je haar helemaal moet analyseren,
nee.
Maar wel dat je de komende week bijvoorbeeld
een
beetje van haar meepakt in je leven. Bijvoorbeeld een bloemetje op tafel legt dan, mm-hmm. of je bouwt wat herinneringen in. Je zoekt iets op over hem of haar in de bibliotheek of op Wikipedia of op Google. Dus je zorgt dat er iets meer over te weten komt.
Ja.
Je omringt je daar een beetje mee en je doet een keer iets, een activiteit die die ander ook zou doen.
Ah ja, oké.
En kijken of je een beetje zoals je held kunt leven voor een week.
Ja, oké.
Ik heb bijvoorbeeld opgeschreven, of ik heb uitgekozen, Nora McKinnerney of zo,
mm-hmm.
van de podcast Terrible Thanks for Asking and It's Going to Be Okay.
Ja.
En ik bewonder die heel erg omdat ze zo vol lef en lichtheid zit te vertellen in mm-hmm. haar podcast. Dus een activiteit waar zij van zou houden, zou verhalen vertellen zijn en dan zou kunnen kijken, kan ik de komende week iets vaker...
Gewoon een verhaal vertellen.
Een keer iets vertellen, daar misschien een keer wat meer over nadenken, misschien wat meer uitproberen, dat zou ook wel... Ja, dat is misschien wel. Ik ga misschien ook een keer wat meer over haar opzoeken, want ik heb alleen nog maar haar podcast gehoord.
Ja, dus je kunt daar wel meer over
dus
te weten komen.
Dus ik kan daar wel meer over te weten komen.
Ja, en ik ga een keer bij Blom van de week. Hè.
Ja?
Ik moet dan een keer gaan rondsnuisteren in die winkel.
Ja.
Ja. Keigoed.
Ja.
Als
het wees. Dat is het spel. Ja. En ik heb die oefening al een paar keer gedaan. En ben ik al een keer een weekje een beetje John Lennon geweest, bijvoorbeeld. En een beetje Roald Dahl. Een keer.
Jean-Marie Pfaff?
Nee, wel Mary Poppins.
Pippi Langkous.
Mary Poppins is ook heel leuk.
Ja, dat is leuk.
Ja. Ja. En die oefening komt trouwens uit The Artist's Way van Julia Cameron, een stukje. En een ander stukje uit Steal Like an Artist van Austin Kleon. Even om de bronnen. De helden, Julia Cameron en Austin Kleon.
Dat zijn ook helden.
Zijn ook helden.
Oh, absoluut.
Die zou je ook een beetje een week kunnen zijn.
Heel coole oefening, Maaike. We gaan die delen bij de show notes, toch? Hè?
Ja, je kan het ook altijd opnieuw doen. Want op elk moment in je leven toont jaloezie of bewondering misschien wel weer wat je op
iets
dat
anders.
Moment nodig hebt. Hè? Ja, er zullen waarschijnlijk andere waarden zijn. Dingen waar je nu van denkt, die mis ik.
Ja. Amai, zo tof om het hierover te hebben vandaag. Hè? Over iedereen die belangrijk is in je leven of naar wie je opkijkt. En ook de richting van dat leven gaat bepalen. Daarover gaat het eigenlijk. Hè?
Ja, en voor wie je graag wil naar wie je graag wil opkijken.
Ja.
Die verder nog de richting mag bepalen.
Zalig. Ja.
Ja, en vaak weten we toch pas achteraf wat de gevolgen van iemand zijn geweest op ons leven.
Ja.
Ik weet dat Steve Jobs, dat is nu misschien niet de... ideale man om naar te verwijzen. Maar die heeft zo'n commencement speech, zo'n afstudeerspeech gedaan ooit. En daarin noemt hij dat connecting the dots. Dus hij zegt, het is als bij zo'n tekening met nummertjes, dat je pas als je op het einde de puntjes verbindt, ziet wat het beeld is.
Ja.
En terwijl je bezig bent, kan je dat eigenlijk niet snappen.
Ja, dat snap ik wel, ja.
Het is ook een geruststelling, hè? Want mensen zijn blijkbaar echte vertellers. Wij houden ervan om een verhaal te vertellen over ons leven en over onszelf. En we hebben graag dat zo'n verhaal een beetje klopt, dat dat een soort af is.
Mm-hmm.
Maar als we dan in het midden zitten, in het woelige midden van zo'n verhaal, denk ik, waar gaat dat hier naartoe? En dat is hier zo'n soort chaotisch... Ik loop vast. En het helpt om te weten dat je leven een soort, meer een soort heldenverhaal is, zoals in een Disney-film of een avonturenboek. Denk maar aan, jij bent het hoofdpersonage en je loopt ongestoord rond in de wereld en ineens gebeurt er iets, waardoor je helemaal...
Uit balans bent,
heet dat dan, van je melk bent.
Ja.
Het kan niet meer doorgaan zoals voorheen.
Uh-huh.
En dan komt er een soort chaotisch middenstuk, waarin je moet, vechten tegen vijanden of op
obstakels overwinnen. Ja, ik geef les storytelling, dit is
dat
exactly...
Is ja. En door dat goed te weten, dat ook het menselijk leven vaak zoiets is, kan je ook goed voelen... Ze zeggen dat the struggle is part of the story.
Ja.
Dat als je midden in die chaos zit, dat je dan nog niet kan zien hoe het eindigen zal en wat de transformatie is op het eind. Want vaak in zo'n storytelling is die held dan ook veranderd.
Ja.
Hè? Dan is hij gegroeid, getransformeerd.
Ja.
En bij mensen is dat ook zo. En dus weten dat er een soort struggle is, dat erbij hoort, dat is heel geruststellend.
Ja.
Bovendien gebruik ik dat wel vaker in coaching als... Ja, reflectie, zo gezegd. Hè. Als jij de held bent in je eigen verhaal, wat trekt jou dan vooruit vandaag? Welke uitdagingen heb je? Wie zijn je bondgenoten? Waar moet je voor oppassen? Hoe wil je er graag sterker uitkomen? Dat zijn hele mooie vragen om te reflecteren vanuit dat idee van de hero's journey.
Oké, Maaike, in mijn hero's journey ben jij een belangrijke bondgenoot, dat is zeker.
Ah, gelukkig. Ja, dat is ontzettend wederzijds.
Voilà. We kunnen weer even op tapijt gaan liggen, hè, Maaike. 10 minuten per dag, zei Toya. Dat hebben we nog niet gedaan.
Oh, dat is een prachtige toestemming. Dat doen we direct. Maar eerst wat mededelingen van algemeen nut. Aha. Want ik wil heel graag nog eens benadrukken dat jij als luisteraar, als je luistert alleen al, ja, maar ook als je reviewt, dat is natuurlijk nog beter, of deelt, of die podcast doorstuurt naar iemand, en die 100 vrienden van onze show, dat die ook echt onze curve opschuiven. En daarom dus veel betekenen voor ons bruto lokaal geluk, maar ook voor het bruto nationaal geluk.
Absoluut, absoluut. En naar wie we ook opkijken, want daarover hadden we het ook vandaag, is Sander natuurlijk. Hè?
Ja.
Want wat hij doet, kunnen wij absoluut niet. Merci, Sander, om alles zo goed te laten klinken, elke keer weer opnieuw.
Hij mag op mijn heldenlijstje.
Ah oh, ja, bij mij stond hij er ook op. Ze. Ja, naast jij stond er ook op.
Ja, bij mij stond er ook.
Ah, ja, zalig. Kijk, maar ik ben wel benieuwd, Sander, naar wie dat op zijn lijstje zou staan.
Ja.
Sander, ga je dat even inspreken thuis en dat hier achterplakken?
Hey, wel, het is nu geen mouwvegerij, maar jullie staan sowieso alle twee op mijn lijstje. Want ik kan oprecht zeggen, sinds ik jullie ken, is mijn leven helemaal veranderd. Maar ook mijn twee hele creatieve neven, Simon en Janne, staan op mijn lijstje. Want die gaan van het ene audiovisuele project naar het andere en die doen compleet geen zin. En dat komt precies altijd goed. Dus ik denk dat ik af en toe ook een beetje meer mijn eigen zin ga moeten doen.
Haha, zalig, Sander, merci. Goed bezig ook. Een beetje meer je held worden. Zwat. Tot de volgende.
Ja, en trouwens, de volgende aflevering zal een klein beetje later dan normaal komen. Want wij hebben besloten om wat meer te vertragen en een langere kerstbreak te nemen. Op 10 januari komt de nieuwe aflevering online, binnen een maandje dus. En voor de vrienden van de show ook de bonusaflevering. En die gaat over, je raadt het nooit, vertragen. Ja, tot dan. Ciao.